zomer- of wintercollectie?
Ja, doe maar wintercollectie, want dan is er echt veel meer.
Glitter of geen glitter?
Glitter.
Felle kleuren of neutraal?
Tegenwoordig neutraal.
Adi of Anki?
Anki.
Mooi, we gaan beginnen. We
could be here. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen.
Deze podcast is powered by Anki ATC. Ik ben vandaag weer in Erp en ik ben weer op bezoek bij Anki van Grunsven. Want dit jaar bestaat het kledingmerk Anki 25 jaar. En Anki, welkom wederom in de Horse Heroes podcast. Wij hebben 2 jaar geleden, denk ik, ongeveer een samen podcast opgenomen over jouw hele paardenverleden. En daar gaan we nu ook wel weer over hebben. Maar ik ben dan ook heel benieuwd wat kleding en mode in al die jaren voor jou heeft betekend. Dus daar gaan we over praten. Heb je er zin in?
Ja, ja, ik heb heel erg zin in. Ik ben al aan het nadenken wat er gaat komen natuurlijk.
Jij zit er helemaal op je hoede. Help. Wat gaat ze vragen? Nee, ik ga helemaal niks geks vragen. Ik wil eigenlijk, zoals we alle verhalen beginnen, met jou ook weer terug in de tijd. Het verhaal gewoon beginnen, nog een keer, waar jij bent opgegroeid en hoe. Want daar kwam natuurlijk jouw eerste aanraking met paarden. Maar dan ben ik ook een beetje benieuwd wat voor een meisje jij was op het gebied van mode. Dus daar wil ik een beetje naartoe.
Ja, ja, dat ligt er een beetje aan hoe oud ik was, denk ik. Want toen ik echt jong was, eerst woonden we in de Staat. Maar ik denk vanaf mijn 10e woonden we waar we nu ook zitten voor het interview. Ik ben hier ook opgegroeid. Maar toen ik op de lagere school zat, wilde ik eigenlijk toch gewoon jongen zijn. Want ik zag daar heel veel voordelen in.
Ik had
2 broers. Ja, en die, ik dacht, ja, volgens mij is het veel makkelijker jongen zijn. Dus ik heb echt wel een tijd gehad dat ik dacht, ja, ja, ik gewoon, ja, stoerder en niet per se heel erg met uiterlijk bezig. Maar dat veranderde wel naarmate dat ik ouder werd.
Ja. Toen je klein was, was je echt geen meisje-meisje. Al met jurkjes en rokjes, niet zo.
Nee,
zo
nee, mijn moeder vond dat wel heel leuk. Alleen, ja, ik dan weer helemaal niet. Dus ik was echt meer van ja, de broeken en truien en makkelijk en sportief. Maar niet, nee, ik wilde niet in een jurkje en een rokje en dat zag ik niet zo.
Maar was jij, want hoe oud was je toen je begon met paarden, ponies?
Ja, ik ben denk 6 of 7 toen ik een ponytje kreeg. En ja, een beetje hobbymatig, een paar keer in de week rijden. En daarna werd het steeds een beetje meer. Maar ik denk, ja, ponies tot mijn 12e gereden. Vanaf mijn 12e zat ik echt op paard, omdat het te onhandig werd. Moest ik alleen maar mijn moeder op concours, die bang was voor paarden. Dat is niet echt een optie als je. En toen gingen we ook nog met de ponyclub, met de grote wagen, met z'n allen. Dat was wel heel gezellig. Alleen ja, toen was het niet makkelijk als, ja, als je alleen bent. En ja, 10, 11, ik kon dan wel alleen te voet met de pony naar de ponyclub. Ja. Ik kan me nu niks meer bij voorstellen met dit verkeer. Maar toen ging dat allemaal nog. Maar ik ben echt vanaf mijn 12e met de paarden met mijn broers en mijn vader mee op concours gegaan.
Nou ja, en om dan toch ook weer een link naar de kleding te maken. Want vroeger, ik weet nog wel, bij mij vroeger, dat je van die ribbroeken had en rubberen laarsjes en zo'n flanellen, voel je het daar, weet je wel, die caps met dat.
Ja.
Hoe, weet je, kan je nog iets herinneren van jou, wat jij droeg?
Ja,
had je toen al paardrijkleren of spijkerbroekjes?
Ja, rijbroek. Maar wij hadden met de ponyclub, moest je een verloerse trui aan.
Oh ja.
Volgens mij groen. Ja. Denk ik. Weet ik niet meer helemaal zeker. Maar mijn moeder was wel heel erg van mooie kleren en zo. En die wilde dan dat ik met een rijjasje ook wedstrijden kon rijden. Maar dat mocht vanuit de ponyclub absoluut niet. Dus ik moest altijd met die trui. Ik zelf zag het probleem niet. mijn moeder die vond die trui volgens mij helemaal niet zo geweldig. Dus die wilde wel altijd een mooi rijjasje hebben. Dus ik heb echt wel ook rijjasjes aan gehad. En ik weet ook nog toen ik met mijn pony reed. Ja, en nu moet ik om lachen. Maar dat deed mijn moeder 2 vlechten. Ja. Of die witte strikken hier erin. Oh ja, het was wel een hele andere mode toen.
Maar jouw moeder was dus wel eigenlijk een meisje. Of in ieder geval wilde ze van jou wel maken.
Ja, ja, mijn moeder die was er wel heel druk mee. Met nette kleren, mooi. En ook, ja, ik weet nog dat we ergens op concours waren onderweg. En dat mijn moeder 2 dagen laat kwam. Het eerste wat ze dan deed is over mijn kleren iets zeggen. Dat niet netjes zat of niet. Weet je wel, of verkeerde aan. Mijn moeder was daar wat drukker mee als ik. En we hadden ook een totaal andere smaak. Dat maakte het niet makkelijk.
En is het iets wat meer in de familie kwam? Iemand iets met mode deed of daarmee bezig was of eigenlijk niet?
Nee, wij doen paarden en bouwen. Ja. Maar niks met mode deden.
En jullie mam die probeerde dat dan?
Ja.
Want
ze
had 1 dochter natuurlijk.
Ja, ja die. En die moest dan met die mooie jurkjes. Ja, dat was niet... Dat liep niet altijd even soepel.
Maar kan jij ook nog, want je zei je moest dan die trui aan en nou ja, dan had je waarschijnlijk gewoon simpele rijbroeken in die tijd. Jij werd ouder, je ging op een gegeven moment, maakte je de overstap naar de paarden toe. Ging je dan ook naar ruitersportzaken zelf winkelen, dat je dacht ik wil iets hebben of was jij daar helemaal niet zo mee bezig?
Nee, ik was daar en niet mee bezig en ik heb niet zo, ik vind winkelen niet zo heel leuk. Dus ja.
Je vindt winkelen niet zo leuk?
Nee. Nee, dus ja, dat is lastig. Maar toen was ik ook minder daarmee bezig, tenminste met het rijden, want dat was ook helemaal niet. Iedereen had een beetje hetzelfde aan. En ja, het was allemaal heel landelijk, zag ik dat goed.
Ja, maar weet je nog iets van, had je dan bepaalde merken?
Ja, van
merken,
die waxjassen en zo had je dan aan.
Ja,
en,
waxjassen, ja.
Ja, nou, ik...
En allemaal beige broeken.
Ja, allemaal beige. Ja, ik heb daar niet echt een... mooi beeld bij dat ik denk, oh, dat was echt...
Nee, maar het is
nee,
ook,
was je... ook gewoon niet.
Nee, want als je het nu ziet bij die kinderen, allemaal met die setjes, weet je, alles is setjes en de peesbeschermers en de bandages en alles helemaal, dat was inderdaad helemaal niet.
Nee, dat was helemaal niet. En we hadden ook allemaal gewoon... Ik kan me ook niet herinneren dat ik speciale rijkleren had. Je had je rijbroek en dan had je een trui of een blouse of zoiets erbij aan, maar dat was niet per se voor te rijden.
Nee.
Dat had je gewoon.
Ja, maar dat was ook niet... Het was ook allemaal niet zo bijzonder. Maar kan jij... je hebt natuurlijk een hele loopbaan in de paarden gehad. Daar gaan we daar natuurlijk ook wel verder over. Maar op een gegeven moment, 25 jaar geleden... kwam het idee om zelf iets te gaan doen in de kleding. En om Anki op te richten. Hoe is dat verhaal eigenlijk gegaan?
Ja, eigenlijk was het... We begonnen eigenlijk niet in eerste instantie over de kleding na te denken. Maar het was meer vanwege de dekens. Want dan werd het koud en dan had je zoveel lage dekens op die paarden liggen. Dat je sjouwde je gewoon 10 slagen in de rondte.
Ja.
En toen de chef zich daarin gaan verdiepen, ook in high-tech materialen. En dat je dus inderdaad ook, als je het juiste materiaal hebt, dat je niet 600 kilo erop hoeft te leggen, maar bijvoorbeeld 200 gram. En... toen zijn we ons in die materialen gaan verdiepen. En toen dachten we, ja, dat is eigenlijk in je kleding kun je ook die kant uit. En omdat ik intussen wel heel erg met kleding... Of heel erg, ja, ik was me wel heel bewust van wat ik aan wilde doen. En ik wilde wel altijd anders als de rest. Mm. Dus ik wilde niet in de groep mee. Ik wilde me wel altijd op een andere manier laten zien.
Ja.
En toen kwam dus het idee van high-tech materiaal, maar dan ook gelijk heel even een modieuze slag eraan geven. Omdat dat kon wel echt veranderen in de paardensport. En ik denk ook wel echt dat wij in die zin toenertijd de trendsetters zijn geweest. Met zowel high-tech, maar ook modieuze kleding voor te rijden.
Ja, nou dan ga ik toch nu weer even een stap terug. Ik was benieuwd hoe jij uiteindelijk daar dan bent gekomen, dat jullie inderdaad die beslissing hebben gemaakt. Want jij zei... Toen je jonger was, gaf je er eigenlijk niks om. Hè? Hoe je wou je liever jongetje en makkelijk en naar buiten en niet te meisjesachtig. Jij ging ook naar school hier in Erp, denk ik. Hè? Waar heb je op de middelbare school gezeten?
Veghel.
En toen was je toen wel al meer met mode en zo bezig?
Ja, en ik wilde vooral niet met de groep mee.
Nee.
Dus als iedereen een bepaald merk had, dan wilde ik dat niet. Ja, dwars dus. Maar... ik had ook best wel een extreme kledingkeuze.
Wat was jij? Was jij een alto of was je een hippie?
Ja, van alles een keer, hè. Als het maar...
Ja, heb je dat dan wel geprobeerd? Ook al, dat
ja, ik had een periode, daar waren ze thuis ook niet zo blij mee. Had ik zo'n tuinbroek, lichtroze met lichtblauw, ja. Van die kistjes eronder. Ja, dat was dan mijn favoriete outfit.
Dat was wel een beetje alto dan.
Ja, maar toen heb ik ook een periode gehad dat ik alleen maar mannenpakken droeg.
Oh ja.
Ja, en dan pakte ik steeds pak van mijn vader. Dat mocht dan eigenlijk niet. Dus uiteindelijk mocht ik mijn eigen pak gaan kopen. Ja, het was... ik heb wel een hele eigen mening over wat ik aan ging doen.
Maar waar kwam dat vandaan? Was dat om dwars te liggen of gewoon wat je grappig vond om iets anders te doen dan een ander?
Nee, niet per se om dwars te liggen, nee. Maar ik vond het gewoon, als iedereen met hetzelfde blauwe poloshirt rondliep, dacht ik, nou, dan hoef ik die niet, want die hebben jullie allemaal. Dus... Maar niet omdat ik tegen iemand wilde zijn, maar omdat ik niet met de groep mee wilde lopen.
Nee, gaaf wel om te horen. Maar jij zei, je houdt eigenlijk helemaal niet van shoppen.
Nee, nog steeds niet.
Dus hoe kwam je dan naar je kleding?
Ja, je dan doe je zelf ontwerpen en zo, hè.
Ja, maar toen toch nog niet? Of deed je dat toen ook al wel eens?
Je moet dan verplicht af en toe gaan winkelen.
Ja.
Dus dat deed ik dan 2 keer per jaar of zo. Maar ik ging niet echt vaak winkelen. En dat doe ik nog steeds niet heel vaak. Maar ik vind het nu wel leuker dan vroeger. Maar nou kun je ook online, hè?
En dan kan je online, hoef je helemaal niet meer weg. Maar had je vroeger ook bepaalde merken of zo dat jij heel gaaf vond? Of gaf je ook niet zoveel om?
Nee, ik heb niet zoveel om.
Gewoon net wat gek was, wat iemand anders niet had?
Dat... Ja, iets opvallender. En dat was in het begin ook met de kledinglijn. Kijk, nu vind ik voor mezelf... ben ik ouder geworden. Oh, is mijn... kledingkeuze qua kleur wat neutraler. Maar ik vond juist in het begin van de kledinglijn vond ik het juist heel leuk, omdat iedereen alleen maar grijs en zwart en donkerblauw. Dacht ik, kom, we moeten een beetje kleur in de paardenwereld brengen. Dus wel heel bewust altijd items ook in de kledinglijn proberen in te brengen die gewoon anders zijn dan de rest. Uiteindelijk verkoopt natuurlijk het beste dat wat iedereen aan wil. Maar het moet wel een beetje een Anki-lijn blijven zijn, denk ik. Dat je toch ook wel items ertussen hebt zitten die wat opvallender zijn als wat andere merken hebben. Ja. Hoewel dat wel steeds lastiger wordt tegenwoordig trouwens.
Ja, maar daar komen we daar nog even op terug. Ik bedoel, toen jullie begonnen, wat jij al zei, dat je eigenlijk een trendsetter was. Ik bedoel, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Komen we daar even op, want ik wil nog even meer weten van jouw beginperiode. Ik bedoel, nu hadden we het over... Je zit op de middelbare school, je was natuurlijk met die paarden aan het rijden. Waar zat jij toen in jouw paardencarrière toen je op de middelbare school zat?
Ik heb jongrijders gingen rijden, was ik 16. Nou, daarvoor had je ook niet echt... daar reed je regionaal, landelijk.
Ja.
Dus dat deed ik dan ook. En ik denk, toen ik 16 was, ben ik bij de jongrijders gaan rijden. Maar er was ook niet junioren of iets anders. Dus dat was het dan. Dus dat was mijn middelbare schoolperiode.
En welke paarden had je toen?
Prisco.
Ja.
Ja.
Daar begon Prisco.
Ja, ik had Prisco. En ik denk dat ik 15 was wel ongeveer toen we Bonfire kochten.
Ja.
Maar ja, goed, die was toen 2,5, 3. Dus daar kon nog niet zo heel veel mee.
Ja, want dat is wel een leuk verhaal. Wil je dat nog een keer vertellen? Van Bonfire, hoe die bij jullie is gekomen.
Ja, wij gingen... We hadden hem gezien. Hij stond te koop. Hij was net zadelmak. En mijn vader en ik, wij waren er gelijk helemaal weg van.
Ja.
Hij kon niet zo heel goed stappen. Zijn hals was niet zo heel mooi. Maar goed, wij dachten, dat komt wel goed. Dus toen hebben we toch besloten dat we hem wel wilden kopen. Maar omdat ik nog op de middelbare school zat. En ik had op dat moment 2 paarden. Ik had Prisco en Venkeur. Maar mijn vader wilde niet een derde paard. Omdat dat te druk zou zijn. En dat mijn school dan misschien daaronder zou lijden. Maar ja, ik vond zelf toch al niet dat ik veel tijd had voor school. Dus er mocht Bonfire komen. Maar dan mocht ik maar 2, 3 keer in de week. Omdat hij toch al zo jong was. Lichtwerk. En dat was eigenlijk de reden dat het dan wel mocht. Dus toen hebben we hem gekocht. In december, denk ik. En in januari werd hij officieel 3.
Ja. En wat gebeurde daarna? In deze fase? Je was met Prisco en je is het allemaal een beetje begonnen. Hoe ontwikkelde jouw carrière zich daarna?
Ja, toen ben ik met Prisco. Jij bent niet zo goed in volgorde en getallen onthouden. Dus ik heb met Prisco Olympische Spelen in Seoul gereden in 88.
Ja.
En ja, Bonfire kwam eigenlijk redelijk snel op. Die liep ook, want ze hebben het nu al zoveel leeftijd en paarden te vroeg klaar en zo. Maar Bonfire was echt 7 toen hij zijn eerste Grand Prix liep.
Ja.
En dat kostte hem gewoon geen enkele moeite. Hij deed alles zo makkelijk. Hij deed Passage Piaf en alles dat je dacht, nou, oké, dat is helemaal niet moeilijk. Ik denk ook dat dat de reden is dat hij zo lang op topniveau heeft kunnen lopen. Omdat hij, ja, hij speelde eigenlijk met alle oefeningen.
Ja.
Dus hij heeft ook 10 jaar Grand Prix niveau gelopen. Dat is natuurlijk ook bizar lang. Maar het was voor hem, ja, hij vond het allemaal zo makkelijk. Het ging eigenlijk allemaal vanzelf. En toen, ja, toen ging ik met beide paarden op concours. Toen Bonfire uiteindelijk Grand Prix liep, was hij dus nog steeds pas 7.
Ja.
En ja, toen begon die Prisco voorbij te lopen. En toen heb ik Prisco met pensioen gedaan, want dat vond ik zielig.
Ja. Maar als je dan terugdenkt, hè, in die tijd, je hebt het nou over echt wel lang geleden ook, die allereerste keer Olympische Spelen. Wat doe je aan tijdens de Olympische Spelen?
Ja, gewoon je witte rijbroek en je rijjas. Maar ik weet wel, toen ik naar Seoul ging, mijn eerste Olympische Spelen, dat mijn koffer met rijkleren kwijt was.
Oh, nee.
Ja, wat echt paniek. Dus ik had 2 koffers bij en je kreeg gewoon, je krijgt, als je naar de Olympische Spelen gaat, dan krijg je een koffer met kleding mee.
Ja.
En die kleding draag je. En daarnaast draag je natuurlijk je eigen sportkleding. Dus ik had 1 koffer met mijn Olympische kleding en 1 koffer met mijn rijkleding. En de koffer met mijn rijkleding, die was Fuji.
Oh, jezus, paniek.
Ja, dat was best wel
afstress. En is je wel teruggekomen?
Uiteindelijk wel. En ja, wij waren 3 weken in Seoul toenertijd.
Ja.
En volgens mij heeft het wel 10 dagen geduurd voordat mijn koffer er was.
En waar heb je dan mee gereden? Met de Olympische spullen al? Nee,
ja, maar die moest je sowieso aan. En de wedstrijd was pas later, dus ik had nog geen wedstrijd. Maar ja, gewoon die Olympische kleren had ik
aan. Maar vertel eens over die Olympische kleren. Wat is dat dan? Wat krijg je dan mee?
Ja, ik krijg gewoon shirts, vesten, een heel pakket krijg je als je daar mee gaat. En je draagt tijdens de Olympische Spelen ook echt alleen die kleding. Je draagt geen andere kleren.
En is er allemaal in het oranje, alle kleuren van het land, helemaal...
Ja, van Seoul, dat kan ik me niet meer precies herinneren. Maar ja, meestal is het wel inderdaad rood, wit, blauw, wat oranje, wat witte shirts of...
Maar ook jouw jas, en dan ga je Olympische Spelen rijden. Want je zegt wel, van dan had je gewoon je wedstrijdkleding aan. Maar had jij niet iets speciaals laten maken of iets bijzonders omdat het Olympische Spelen was?
Nee.
Nee?
Nee. Ik denk ook als je naar mijn wedstrijd outfits kijkt in de dressuur...
Ja.
Dat ik nooit de meest extreme dingen had. Maar ik vond zelf ook, als ik aan het rijden was... dat vind ik eigenlijk nog steeds... het gaat erom dat het er heel mooi uitziet.
Ja.
En het gaat er niet om wat voor jas dat je aan hebt... en wat voor knopen dat er op je jas zitten. En dat vind ik nog steeds. Het hele plaatje moet passen. En dan denk ik, als je dan extreme dingen gaat doen... dan ik hou wel van een glitter en ik hou van een mooie frontriem... en ik hou van mooie laarzen. En ik hou ook wel van een beetje anders. Maar niet zo dat iedereen denkt van, wow, wat heeft zij aan...
Nee, dat je eigenlijk alleen maar naar die jas kijkt en de paard niet meer ziet.
Dat
kan wel. Maar ik denk, ik weet niet of je toen bijvoorbeeld ook al... dat die jas misschien op maat was gemaakt.
Nee. Ik denk wel dat mijn moeder daar heel druk is mee geweest misschien, maar ik niet.
Je moeder die heeft overal wat opgenaaid.
Ja, waarschijnlijk. Dat.
En, nou ja, goed, met Bonfire, dat weet natuurlijk iedereen wat daar allemaal mee is gebeurd. Eigenlijk dat hele stuk van jouw carrière. Nou ja, daarna... kwam Salinero. Wanneer veranderde bij jou een beetje het idee over je rijkleding? Ik bedoel, je zegt iedere keer, ja, ik had niet zo zin om te shoppen... en was er niet zo heel veel mee bezig. Dat zei je net wel, waarom je daarmee bent begonnen vanwege de dekens. Maar het stukje kleding, wanneer dacht je echt...
Ja, ik wilde natuurlijk wel als ik aan het rijden was. Omdat je de hele dag aan het rijden bent, wil je er ook gewoon leuk uitzien. Dus ik begon wel steeds meer na te denken over wat ik aan wilde als ik aan het trainen was. En niet zomaar een oud t-shirt of zo, maar gewoon of een mooie blouse of een leuke trui. Het is toch iets waar je de hele dag in rondloopt.
Ja.
En ik zie er wel graag heel netjes uit. En ik vind het wel, als ik aan het werk ben, dan wil ik ook gewoon iets leuks aan hebben... En niet denken, het is mijn werk, dus ik ga iets anders aandoen. Ik wil er eigenlijk toch wel steeds leuk uitzien. Dus voordat we de kledinglijn hadden, dan ging ik wel kijken voor een leuke blouse of een leuke trui. Of ja, wel dat ik het zelf toch mooi vond.
Maar toen jullie zijn begonnen met Ankie, wat waren eigenlijk de eerste stappen die jullie toen hebben gezet om te beginnen met een eigen merk?
Ik heb Chef de eerste stap laten zetten.
Zierlijk.
Ja. En hij heeft eigenlijk het zakelijke deel altijd gedaan. En we hebben toen wel een ontwerpstrook in de hand genomen. Omdat je natuurlijk wel een idee hebt wat je wil. Maar iemand moet het op tekening zetten en echt daadwerkelijk uit kunnen voeren. En toen hebben we dus, ja, de eerste collectie was ook best wel, denk ik, wat extremer als wat iedereen gewend was. Hebben we hier een mooie tent opgezet, modeshow erbij, een paar leuke meiden uit het dorp, die hebben de modeshow geroepen. Ja, dat was echt heel leuk. En en zo is het eigenlijk toen opgestart.
Maar dat hebben jullie, want ik kan me nog herinneren dat hier was. Dat, ja. Dat hierboven had je dat kantoor. En,
dat was al iets later. Ja. Maar, want eerst hadden we, toen de stal nog niet verbouwd was, hadden we een mooie container naast de stal staan. En daar heeft in eerste instantie het personeel in gezeten van de kledinglijn. En later is hier op stal boven een kantoor ingericht. En weer later is er een kantoor aan de overkant van de weg gekomen. Omdat het toch steeds iets uitgebreid werd.
Maar in de tijd dat jij begon met die kledinglijn, je had natuurlijk ook wel, of gewoon met het merk Ankie ATC toen, je had natuurlijk wel het hele grote voordeel dat jij zo bekend was overal. Dat iedereen, in ieder geval dat is mijn herinnering eraan, daar kwamen spullen van Ankie. Iedereen wilde Ankie.
Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Dat hielp natuurlijk dat ik heel bekend was. En dan een kledinglijn opzetten. En dan ook nog met op een andere manier. Dus met technische materialen en veel hipper. Dat was al de eerste boost, zeker. Dus daarna hebben we ook wel ontdekt dat we misschien ook basisdingen erbij moesten doen. Om het echt functioneel, niet alleen functioneel, maar ook echt rendabel te maken. Want de eerste collectie was, denk ik, dat wel heel opvallend dat iedereen wist dat het er was, maar niet dat iedereen het per se wilde dragen. Dus daar moest je dan ook een balans in zoeken. Hè? Ja. Dat je toch je basisdingen hebt en ook de dingen waar voor een specifieke doelgroep. En er was eigenlijk niemand die het had, technische materialen. Dus we waren daarin echt de eerste.
Maar jij zegt, die eerste collectie was extreem.
Ja.
Noem eens op.
Nou, we hadden bijvoorbeeld van die sweatpants erin met van die nylon stuk op de knieën en zo. Ja, het was echt ook zo'n knalrood jasje met zwarte dingen erop. Ja, ik vond het heel leuk.
Een
zilveren
jas, was dat ook toen? Je had toen ook zo'n zilveren jas.
Ja, we hebben alle kleuren gehad. We hebben ook goud gehad, maar dat was allemaal weer later. Maar de eerste collectie, wat ik me herinner, heb ik rood in mijn hoofd. Zwart en rood.
Zwart en rood en blauw en rood. Maar was je toen ook wat je, In die eerste collectie, ben je toen geïnspireerd door andere merken of designers? Of hoe kwam je dan bij die eigenlijk een beetje gekke lijn? Was dat gewoon jouw
gedacht? Ja, ik heb wel altijd geprobeerd erin te houden wat ik zelf heel mooi vond. En dan wel samen met de professionele ontwerpster natuurlijk, want dat ben ik niet. Ik heb wel een idee en een gevoel en een mening.
Ja.
Maar wel iemand erbij die ook echt zegt van dit kan wel en dit kan niet. En dit is uitvoerbaar en die dan de tekening maakte, en dat je wel echt samen in overleg bleef welke kant het uitging.
Maar was je geïnspireerd door iemand ook nog daarbij? Had je moodboard of zo?
Nee, niet per se door iemand. Nee. Je kijkt gewoon naar het straatbeeld en ik volg wel modebladen en dat soort dingen. Ik was er wel mee bezig. Maar,
ja, moeder blij.
Nou, ik denk niet dat het helemaal de stijl van mode was.
Als op DWD al iets.
Ja, op de een of andere manier denk ik dat mijn moeder het anders zag.
Heeft u het nooit mee bemoeid?
Nee, niet met kledinglijn, nee. Nee.
Grappig eigenlijk, dat je dan uiteindelijk iets gaat doen wat je moeder heel leuk vindt. Maar die dacht, wat is dat voor een raar ontwerp. Maar werkt je dan ook met moodboards of zo? Jij zegt, je kijkt naar het straatbeeld en wat.
Ja, je werkt ook wel met moodboards. Ja.
En maar hoe gaan die, ja goed, ik blijf maar aan het vragen, omdat ik gewoon afvraag, hoe gaat dat dan? Jij bedenkt, ik ga kleding maken, je hebt mensen aangenomen. een chef die deed het zakelijke stuk. Maar je moet stoffen kiezen, je moet styling doen, je moet samples maken.
Ja, oké, maar dat is dus... Dat is dus...
Telefoon uit, dat gaat allemaal in de podcast. Maakt niet uit.
Ik heb hem gewoon op uit en stil en slaap.
Dat maakt niet uit, slaap blijkbaar niet.
Oké, daarom hadden we dus die professionele ontwerpster erbij.
Ja.
Omdat dat, ik had wel een idee erbij, maar ik kon het niet echt uitvoeren natuurlijk.
Maar was jij daar wel heel veel bij betrokken ook toen? Of liet je dat?
Wel veel betrokken, ja. Ja. Ja.
En die eerste lijn was extreem. En wat gebeurde er daarna? Wat kan je daar nog herinneren van wat daarna kwam?
Ja, daarna... dan ga je natuurlijk iedere keer... En dat is eigenlijk nog steeds. Je gaat iedere keer je collectie evalueren. Kijken wat gaat goed, wat gaat minder goed. Welke kant gaan we uit? Je blijft meegaan met het... toch met je modebeeld. Maar je moet ook gaan kijken wat goed verkoopt en wat minder goed verkoopt. Ik heb zelf wel altijd heel extreem gehouden dat ik echt vind dat er een speciaal item in moet zitten. Dat iemand anders gewoon niet heeft. Omdat je toch gewoon, ergens wil je toch anders zijn dan de rest.
Kun je daar voorbeelden van noemen? Van dit?
Nou, op een gegeven moment hadden we een hele mooie gouden jas.
Ja.
Ja. En die was er in het lang en in het kort. En die viel gewoon echt op. En waren er dan misschien ook niet zo extreem veel van geproduceerd als de donkerblauwe jas bijvoorbeeld. Maar die gouden moeten wel tussen hangen. En dat kan zijn een jasje met prints, dat kan zijn iets aparts met kleur. Maar er moet wel altijd iets, als er een ankierek hangt, dan moet er iets zijn waardoor je denkt, hé, dat is anders dan de rest.
Ja, maar hoe ging door het jaar? Hè? Hoe gaat zo'n proces dan? Want ik weet wel dat altijd de wintercollectie, die is al klaar in de zomer. Daarvoor.
Ja, maar dat is nu wel echt heel erg veranderd als toen. Voorheen deden we echt produceren en dan verkopen. En nu ga je eerst kijken wie wat wil kopen voordat je aan je productie begint. Dus dat proces is wel echt veranderd. En nu ga je ook veel eerder al denken wat je een seizoen verder wil. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nu af en toe zelf ook wel echt in de knoop ben met welk seizoen is wat. Want het ene seizoen komt uit, het andere seizoen wordt gefotografeerd en het andere seizoen moet je gaan bedenken. Dus het is niet mijn hoofdding. Dus soms denk ik echt wel, welk seizoen was wat? Maar dat komt ook omdat ik er niet elke dag mee bezig ben. Maar ik heb wel een aantal momenten mee winkelen, mee naar de kleding kijken. Meekijken wat gaat goed, wat wil je anders? Mijn invloed is wel minder als toen we het merk zelf nog hadden. Dus ik heb het wel een beetje moeten laten loslaten. Maar dat vond ik in het begin wel heel lastig. Maar mijn mindset is daar wel beter in geworden nu. Ik kan het iets beter loslaten.
Maar in die beginperiode toen jij daarmee begon... toen zat jij nog ook helemaal volop midden in jouw in het hele topsportstukje. Wat kan je daar nog van herinneren hoe dat invloed op elkaar had?
Voor mijn gevoel had dat niet per se heel veel invloed op elkaar. Omdat chef het zakelijke deel deed. En ik maar een aantal momenten daarmee bezig was. En dat was wel redelijk goed te plannen om mijn wedstrijden heen. Dus dat ging prima samen. Aan de andere kant vond ik het ook wel leuk om er iets naast te hebben... wat heel anders is als waar je de hele dag mee bezig bent. Omdat je dan toch ook... Ja, je blijft dan toch ook geïnteresseerd in andere dingen. Je blijft het hele jaar om je heen kijken. Je blijft toch... ook naar mode kijken, omdat je denkt, die kledinglijn, wat kunnen we daarmee? Welke kant gaan we op? Dus ik vond het wel een hele leuke andere kant erbij.
Ja, maar jij was eigenlijk ook best wel een influencer. Want ik denk, als jij iets aan had, dan wilde iedereen dat hebben. En ik weet ook nog met jouw schabrakken. Natuurlijk.
Die zijn gewoon ook heel erg goed.
Maar dat was echt een ding. Iedereen wilde die ankerschabrakken. En ik heb ze nog steeds, eerlijk gezegd.
Maar die verkopen ook nog steeds heel goed. En ik denk ook wel dat de schabrakken ook een van de dingen zijn die altijd gewoon heel goed was. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten. Kijk, je zet een kledinglijn op en je bent een merk en je hebt een merk. Maar uiteindelijk om te kunnen blijven bestaan moet je wel kwaliteit blijven leveren. Ja. Dus je kan wel denken, het ziet er leuk uit. Maar ik merk aan mezelf ook, als ik een merk koop en ik vind het leuk, maar het gaat heel snel kapot. Dan ga ik de keer daarna wel even nadenken. wil ik dat nog? Dus dat is natuurlijk ook een belangrijk ding geweest altijd. Dat het wel kwalitatief gewoon echt goed materiaal was.
Ja.
En dat ook echt mensen denken van, ik heb het gekocht en het zit fijn. Het is mooi en het gaat niet snel kapot. Want dan gaan ze het seizoen daarna weer een keer wat kopen. En zo hou je je klanten en je markt.
Ja, ja. Maar jij zegt, al een paar keer heb jij genoemd, ook hè, chef, die was natuurlijk ook heel nauw bij betrokken. Die deed het zakelijke stuk. Wat deed chef zoal allemaal dan?
Alles.
Ja?
Ja, ja, dat is gewoon echt productieproces mee in de gaten houden. Mensen aannemen. Ja, als er mis ging, dan moest hij het natuurlijk allemaal oplossen. Ik denk echt dat hij in die zin wel echt het meeste lastig werk heeft gehad. En ik het leuke.
Ja, jij mocht de fotoshoots doen en bepalen
ja,
welke stoffen.
Ik mocht mee de kleding bedenken en de fotoshoots doen. En chef die kon alle problemen oplossen, dat...
Ja, maar meer als er dan productie iets verkeerd ging of zo.
Ja, ook. En ik weet ook nog dat we een keer telefoon kregen dat er op het schip vol met containers in brand waren.
Oh.
En dat ze niet wisten of die van de kledinglijn
erbij
zaten. Nou, dat betekent dus, volgens mij waren het toen dekens. Ja, stel dat zo'n jouw container in brand, dan is jouw hele wintercollectie weg.
Ja. Ja.
Dus er zijn wel echt dingen. En we hebben ook wel eens gehad dat materiaal geproduceerd werd. En dat bleek dat ze in de fabriek binnenste buiten hadden gezet. Dus de buitenkant en de binnenkant. En dan is het dus niet meer functioneel.
Oh nee, ja, inderdaad.
Ja, ja, allerlei. Dus echt van alles wat misging. En oké, maar daar leer je natuurlijk ook een heleboel van. Dus uiteindelijk verandert dat proces dan ook. Dus ja, het is, je begint ergens aan en je komt tegen heel veel problemen, loop je op. En die ga je allemaal oplossen en dan gaat het steeds beter uiteindelijk.
Maar je bedoel, er komen natuurlijk, wat je net zegt, containers komen eraan met kleding, met dekens, met alle spullen. Waar was alles? Lag alles in het magazijn?
Had ja, alles was hier in de buurt in het magazijn.
En, ja. dan werd het naar de winkels ook uitgezet. Of hoe is dat proces gegaan? Want je begon ermee.
Ja, maar dan moet je dat hele... Als je dat allemaal wil weten, moet je chef even interviewen.
Oh, dan moet je chef even bellen.
Ja, die weet dat allemaal precies.
Nee, maar waar begon jij in het begin toen de kledinglijn ontstond? Want is het toen meteen al via de winkels verkocht? Of had je een grote webshop?
Nee, winkels. De webshop was helemaal niet. Dat webshop is echt pas veel later. Want in het begin dacht iedereen dat je op de webshop... Daar waren best wel veel winkeliers op tegen. Want dan zeiden ze, ja, dan komen ze niet meer bij ons. Dan gaan ze naar de webshop. En dus dat was eerst ook gewoon echt helemaal niet... dat je iets op een webshop kon kopen. Je moest gewoon echt naar de winkel en het daar gaan halen.
Ja.
En de hele productie, dat heeft chef allemaal opgezet. En ook de verkoop en vanuit het magazijn. Dat is echt allemaal chef zijn ding geweest.
En hoeveel mensen werkten er dan voor Ankie in het begin? Kan je dat nog herinneren?
Ja, in het begin, ja. Ik denk, dat weet ik eigenlijk niet. 2, 3, 4 of zo? Weet ik eigenlijk niet precies. En dan hadden we dus ontwerpster, maar dat was echt niet fulltime. Dat was dan echt per collectie nieuw.
Ja, en jij was overal model natuurlijk. De eerste jaren deed jij het, of nog steeds?
Ja, nu steeds minder, maar eerst was ik wel altijd het model, ja.
Dat was leuk.
Ja, ja. En dan deed ik ook toentertijd samen met Arndt Bronkhorst foto's maken. En Arndt was ook best wel heel vernieuwend met al die dingen. Ik denk echt wel dat wij onze tijd ver voor waren in die tijd. Dat weet ik wel. Ik denk dat dat misschien een zwakke plek was. Dat we zo ver vooruit aan het denken waren dat we voorliepen.
Op alles en iedereen.
Ja.
Maar als je terugdenkt in, ik bedoel, je hebt heel veel collecties natuurlijk gemaakt. Waren er bij die echt, dat je dacht, mwah, dat was wel een beetje misschien mislukt achteraf. Dat was niet zo'n goed idee.
Niet toen ik er nog fulltime op zat, nee.
En toen je er niet meer fulltime op
zat. Ja, toen ik het niet meer allemaal in de hand had. Ja, dan krijg je er natuurlijk ook dingen bij. Dat je denkt, nou, dat vind ik zelf niet zo mooi. Ik zou dat niet aandoen. Nee. Maar dat was toen we het zelf hadden, gebeurde dat niet. Want dan zei ik, nou, daar ga ik echt niet in lopen. Dan kwam het ook niet. Toen we het verkocht hebben, ja, dan wordt het natuurlijk allemaal commerciëler. En dan gaan andere mensen zich ook mee inmengen. En ja, dan zaten er ook echt wel dingen bij dat ik dacht, nou... Ik hoef die niet per se. Maar goed, als andere mensen het wel kopen, dan is het ook prima.
Want dat is wat je, ja, dan werd er commercieel naar gekeken wat er dan. Wat iedereen mooi vindt, dus wat je dan bedoelt. En wat waren de echte, de grootste klappers die je kan herinneren? Je hebt die gouden jas, die noemde je allemaal nog meer.
Ja, ik denk uiteindelijk echt de dekjes wel. Ja, dat we echt dachten, ja, dat gaat eigenlijk altijd goed.
Waarom waren die zo bijzonder toen?
Ja, ook omdat ze functioneel waren. Je hebt ze op, ze worden nat van het zweet van het paard en je hangt ze een uurtje uit en ze zijn weer droog. En als je met katoen vol of zo gaat werken, ja, dan wol misschien niet. Maar ja, dat leg je niet zo snel erop, dan krijg je weer andere problemen. Maar als je gewoon een katoenen dekje nat laat worden, kijk maar eens dat je hem droog hebt.
Ja.
Dus ja, ik denk vooral de functionaliteit, dat in het begin het allerbelangrijkste was. En later ga je dan ook kijken, oké, ander kleurtje erbij, een beetje hipper, dat soort dingen.
Ja, maar die sebrakken, die waren natuurlijk ook, hoe je ze normaal kent, die sebrakken zijn dunner en die hebben allemaal die ruitjes. Jij had hebt die hele dikke sebrakken met strepen en waar geen dingetjes allemaal aan zitten waar de single of zo door moet doen. Maar hoe heb je dat ontworpen? Heb jij dat bedacht? Of ben je dat met een team gaan doen? Ben je dat gaan testen? Hoe is dat gegaan?
Ja, nee, dat hebben we echt wel met een team gedaan. En vooral ook in eerste instantie omdat je dan dat functionele materiaal tegenkomt. Je hebt dat al in je hoofd van je dekens en je kleding. Nou, dan is een logische stap is ook om er dekjes bij te gaan maken. Mm. Ja, en dan ga je natuurlijk kijken welk materiaal is daar het beste bij. Welk model ga je daarbij maken. Dus dat is ook een proces.
En het technische stuk in de kleding, kun je daar wat voorbeelden van noemen? Waar jullie daar op vooruit liepen?
Het was er gewoon helemaal niet. Nee. Dus dan loop je sowieso al vooruit. En alle materialen waren wel echt dat. Bijvoorbeeld als je aan het zweten was, dat het. Weet je wel, dat je shirt niet nat blijft, dat het gelijk. Ja, ik weet niet hoe ik dat simpel uitleg, maar. Dat het. Vocht gelijk opgenomen wordt en weer aan de andere kant eruit gaat. Dus je blijft niet met een nat shirt lopen. Ik vond het wassen ook wel heel fijn. Want je wast en je hangt op en een uur later is het droog en je hoeft niet te strijken. Dat is natuurlijk ook al superhandig. Ja. Maar ja, al dat soort dingen. En ik denk dat begin daarmee dat mensen daar ook wel zagen dat makkelijker was. En in andere sporten zag je dat wel al. In paardensport liepen ze wel echt serieus achter.
Ja, maar heb je, want je zegt nou, in andere sporten gebeurde dat. Jullie hebben ook even voor andere sporten kleding ontworpen. Nog even, toch? Ook voor hockey en skiën. Voetbal.
Nou, per se ontworpen. Het is wel nog steeds. Ik ken heel veel mensen die met de Anki-colletjes en truien en vesten gaan skiën. Omdat ze zo lekker warm zijn.
Ja.
Dus het was alleen wel lastig om het merk naar een andere sport te krijgen. En dat is misschien ook wel het lastigste te doen. Maar
waarom was dat moeilijk? Als vraag maar.
Ja, misschien ook omdat mensen bij mij aan paarden denken. En aan paardensport. Maar goed, mensen die het wel dragen, die dragen het dus ook wel zo dat ze het met andere activiteiten aandoen.
Ja, maar het is eigenlijk, zou ik juist denken, omdat ze bij jou denken aan paarden en aan paardensport. Jij bent iemand, dat is buiten. Je bent het buiten aan het werken en je zweet en weet ik het allemaal. Ja. Dat is toch juist.
Ja, maar dan we kregen dat wel moeilijker een andere markt op.
Ja, en dan heb je op een gegeven moment gewoon gezegd, dat ga je ook niet meer proberen
nee.
dan. Nee, ja, oké. Duidelijk. In 2008 waren de Olympische Spelen in Hongkong. Toen is daar ook een speciale collectie geweest. Toch?
Ik kan het me niet herinneren.
Oh, dat dacht ik.
Ik kan getalletjes en zo sowieso wel niet zo goed herinneren.
Maar is dat niet rond de Olympische Spelen in een collectie toegewijd was aan rondom Hongkong of
vast
in die
wel.
Periode uitkwam?
Vast
oh, dat heeft geen indruk gemaakt.
Ik ben hem kwijt. Waarschijnlijk had ik te veel mijn hoofd op die Olympische Spelen in plaats van mijn collectie.
Dat
zoiets
denk
zal
ik.
Het geweest zijn. Ja, maar wat ik straks ook al aangaf, je probeert wel echt steeds. We hebben ook een collectie gehad dat je een jubileum had. ja, dan pas je daar je collectie ook op aan. En ik kan het me nu even niet herinneren, maar ik denk vast dat wij met de Olympische Spelen ook zo gedacht hebben. Nee, maar dat was altijd. Je moet een beetje mee blijven denken wat er op dat moment actueel is.
Ja,
en daar blijf je ook in meegaan.
Ja, want ik kan me Ludie nog herinneren.
Ja, die zit er nog.
Oh, ja, en Ludie die gaf al aan dat jij wel eens collecties niet uit elkaar kon halen.
Ja, maar dat is ook zo. Maar dat is ook, Kijk, ik ben vooral aan het rijden en aan het lesgeven en alles daaromheen. En die collectie is bij mij een paar keer per jaar dat ik er echt daadwerkelijk mee aan het werk ben.
Ja, maar dat is ook logisch. Wat
en dan krijg je dus, die ene is net uit en die andere moet nog op de foto en de volgende moet ontwikkeld. En dan gaat alles door de war. Bij mij tenminste. Maar gelukkig heb ik altijd wel iemand die dan zegt... nee, dat is dit jaar en dat is dat seizoen. Oh ja. Want we gaan ook wel eens, weet je wel, dat je gaat zitten... en dat je denkt, is het zomer of winter? Waar zitten we voor? Want ik heb dat zelf dan niet in mijn systeem.
Nee, snap ik ook wel. Helemaal als je door de seizoenen heen, heen moet de hele tijd. Maar hoeveel jaar ben je... Ja, dat is weer zo'n vraag waar jij dan zegt... ik weet niks van de jaartallen. Maar ongeveer dat jij er heel... intensief bij betrokken bent geweest, bij alle processen.
Tot de verkoop, hè?
Wanneer was de verkoop?
Geen idee. Ja, dat kan ik denk ik wel terughalen. Ik denk rond 2012, ergens in die buurt. Want chef is toen ziek geworden. En dat is ook een van de redenen geweest dat we toen verkocht hebben. Omdat zijn gezondheid gewoon echt niet goed was. En hij... de kledinglijn er gewoon ook niet bij kon hebben. En toen kregen we een goed aanbod eigenlijk om het te verkopen. En toen hebben we ook gezegd, we gaan dat ook doen. Want kijk, mij maakt het verder niet zoveel uit. In die zin, ik had daar niet echt heel veel werk aan. Maar chef had er wel echt veel werk aan. En als dan met je gezondheid niet goed loopt... en je hebt daar eigenlijk je handen al aan vol... dan kun je er niet zo'n onderneming bij hebben.
Heeft hij daar... Heeft hij daar verdriet van gehad om het weg te doen?
Nee, ik denk uiteindelijk niet. Ik denk dat het ook prima was. We hebben het opgezet en het liep eigenlijk goed op dat moment. En ik heb hem nooit horen klagen dat hij van de stress af was.
Nee, daar geloof ik ook wel. Dan was 2012. Waar zat jij toen in jouw paardenverhaal?
Ik heb toen met Salinero Olympische Spelen in Londen gereden. Dat is ook mijn laatste dressuurwedstrijd geweest, denk ik. Ja, intussen waren de kinderen een beetje aan het rijden. Ik heb toen nog een tijdje wedstrijden in Rhening gereden.
Ja, oh ja.
En, want ja, ik hou wel van een uitdaging. Dus ik dacht, ja, als ik dan denk dat ik heel goed kan rijden. Ja, dat was eigenlijk naar Hongkong al. Maar in ieder geval goed, ik heb dat... Training, dressuur, allemaal een beetje gedaan. En toen ben ik me ook iets meer met kinderen mee op concours. En thuis wel gewoon doorgewerkt. Paarden klaargemaakt, opgeleid, mensen lesgegeven. Dus dat ging eigenlijk wel gewoon door. En de kledinglijn is een dingetje. Maar ja.
Maar jij hebt natuurlijk door de jaren heen... ja, ik bedoel, dat weet iedereen dat jij de hele dressuur eigenlijk op de kaart wel heb gezet... door wat jij allemaal hebt gedaan. Dat was vroeger natuurlijk allemaal met kranten en televisie. En, het heel, en ik weet nog ook toen Ankie begon... dat het, jij eigenlijk de marketing was voor het merk. Omdat jij zo goed was en dat iedereen fan was. En posters van Ankie had ik ook. Wilde iedereen ook de Ankie-spullen hebben. Kan jij nog herinneren hoe jullie... het eigenlijk toen aan de man hebben gebracht. Was dat echt puur door jouw bekendheid, door jouw successen?
Ja, dat denk ik wel. Als je een naam hebt, dan moet je hem ook gebruiken.
Ja.
En dat was ook wel het moment... het zou raar geweest zijn als ik niet degene was geweest die het naar buiten had gebracht. Dus het was eigenlijk heel simpel om het Ankie te noemen. We hebben later wel ook, omdat we ook een mannencollectie hadden in eerste instantie, hadden we ATC, dus Ankie Technical Casuals. Omdat die mannen natuurlijk nooit met Ankie op de mouwen rond gingen lopen. Dus er was een mannencollectie met ATC erop. En uiteindelijk, ja, die mannen die winkelen helemaal niet, over niet winkelen gesproken. En die doen echt 20 jaar volgens mij met hetzelfde vest in de paardensport.
Ja.
Tenminste, toen. Maar ja, goed, het was heel logisch om mij in te zetten. En ik vond het ook heel leuk om te doen. En ja, goed, het is je eigen naam, het is je eigen merk. Dus je hebt ook een bepaalde uitstraling erbij. En dat vond ik zelf ook wel, dat ik dacht, ja, als mijn naam erop staat, dan moet ik het zelf ook mooi vinden. Dus dat was wel ja, aan twee kanten belangrijk.
Was er ook een kinderlijn?
Ja, we hebben ook een kinderlijn gehad. Ja. Ja, maar daar is... die was denk ik volgens mij niet in eerste instantie was het echt volgens mij mannen en vrouwen en hoe noemen we dat, als het voor allebei
unisex
was er een lijn. Ja, en we hebben ook kinderen gehad, maar ja, bij kinderen is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Dat, ja, ik vond het wel heel leuk om een kinderlijn altijd bij te hebben, omdat je dan toch iets speelsere dingen kunt maken. Maar uiteindelijk ook dat, ja, en dat snap ik ook. Kijk, kinderkleding, dat is ook een selecte groep die daar geld aan uitgeeft. En zelf was ik ook altijd, ik dacht, ja, die kinderen die groeien zo snel.
Ja.
Dus in die zin is het ook wel lastiger verkopen. Maar we hebben dat wel een aantal jaren gedaan. Het is wel heel leuk.
Ja, snap ik wel. Maar door de jaren heen is er natuurlijk heel veel veranderd op reclamegebied. Ik bedoel, toen was er nog allemaal geen social media. En dat kwam veel later met websites en promotie in de bladen. Ik bedoel, jij was natuurlijk het reclamebord voor het merk de eerste jaren. Als je nou de afgelopen jaren kijkt, hoe hebben jullie Ankie aan de man gebracht eigenlijk? Hoe hebben jullie de hele promotie daarvoor gedaan?
Ja, de laatste jaren ben ik zelf dan wel daadwerkelijk minder betrokken uiteindelijk bij de promotie. Maar ik denk ook, kijk, de laatste jaren is gewoon echt heel veel veranderd. Er zijn echt heel veel merken bijgekomen. Ja. Die allemaal het hipst willen zijn en het...
ja, maar daarom meest... ook. Dus dat...
Ja, ja, de concurrentie is wel veel steviger geworden, denk ik. Dat betekent ook wel dat je kwaliteit moet blijven leveren. Want uiteindelijk, je kunt het wel aan de man brengen op een leuke manier. Maar ik denk toch je beste reclame is gewoon kwaliteit leveren. En ja, ik ben zelf natuurlijk wel nog steeds bij betrokken. En ik draag ook echt alleen maar Ankie-kleding op concours. En als ik thuis aan het rijden ben, gewoon echt omdat ik het allerfijnste vind zitten. Dus ik ben zelf nog steeds het lopend reclamebord.
Ja, ik had hem net al opgeschreven. Draag je zelf ook altijd. Ja,
ja, ik heb het gewoon echt altijd aan. En ook als ik met kinderen op concours ga en hun rijden en ik ben mee op stal aan het helpen, dan heb ik het ook gewoon altijd aan. Dus ik zal zelf ook nooit gewoon een sweater kopen, omdat ik denk, ja, wanneer ga ik die aandoen? Ik doe altijd
een verloerse sweater.
Ja, dat is weer in of niet? Nee.
Ik weet niet veel. Ja, jij bent van de mood.
Als ik denk, oh. Maar ja, dus ik zelf heb het echt altijd aan. En ik merk ook wel dat thuis met rijden vindt iedereen het normaal. Maar als ik concours aan het helpen ben, mijn jassen, mijn vesten. Ik kom het ook gewoon echt wel tegen. En ik heb het zelf altijd aan. En ik krijg ook regelmatig opmerkingen over van, goh, leuk of... is dat ook je eigen merk? Ja. S'avonds niet, dan doe ik wel iets anders aan natuurlijk. Maar als ik gewoon op stal aan het werk ben, dan ik wil er graag leuk uitzien en ik wil dat lekker zit. En dan heb ik dat toch nog steeds het liefst mijn eigen merk aan. Ja.
En wat zijn jouw favoriete items?
In de winter heb ik wel echt het liefst de colletjes met de rits aan. Omdat ik, als je rits dicht doet, is het lekker warm. Maar als je binnenkomt en je komt net van buiten, is die rits... Naar beneden, ja, gewoon iets fijner. Maar dat zit gewoon super lekker. En de vesten heb ik thuis met rijen aan. De truien heb ik aan als ik op concours aan het helpen ben. Ja, dus ja.
Is er ook een item of een collectie geweest waar je heel speciaal trots op bent?
Nee. Nee, er zit altijd wel iets dat ik denk, ja, die wel en... ik kan er niet één collectie uithalen waarvan ik denk, ja, dat
was... Of een product of iets dat je denkt, dat is tof dat we dat hebben verzonnen.
Met die gouden jas. Nee, er waren wel echt wel meer dingen dat ik dacht, ja, kijk, als je dat nu ziet, denk je, nou, misschien niet meer. Maar zelf was ik altijd trots als er één item was wat die anderen allemaal niet hadden en wat echt anders was. Daar hou ik dan wel weer van.
Ja, snap ik. Als je denkt aan toen je bent begonnen hiermee? Ik bedoel, daar had je een doel mee natuurlijk. Jullie zijn dat toen begonnen. Je wilde anders zijn dan anderen. Wat was eigenlijk jouw grootste droom die je voor je had?
Ik ben geen dromer. Nee, dus ik had geen droom. Nee, ik ben meer van waar staan we, wat doen we ermee, waar gaan we naartoe? En ik wilde graag de mode in de paardensport verbeteren. Nou, ik denk wel dat dat gelukt is.
Ja, daar weet ik wel zeker dat dat gelukt is. En jij zei net ook, als je s'avonds... of als je op stal bent, dan heb je gewoon de gewone kleding aan. Maar als er 's avonds ergens iets is, dan heb je uiteraard andere kleding aan. Want ik weet dat jij altijd wel hele aparte... vind ik altijd heel tof. Jij ziet altijd wel of gekke laars of gekke outfits. Waar haal je dat dan weer allemaal vandaan? Dus dat
kijk ik bij jou af. Nee, maar ik ben niet een echt... Ik ga niet heel vaak winkelen. Ik heb ook niet heel veel kleding. Wel veel rijkleding. Maar ik heb niet heel veel kleding. Maar als ik iets koop, dan wil ik wel echt dat het...
gek is.
Ja, nee, dat ik het zelf echt heel mooi vind.
Ja.
Ik hoef niet iets waarvan ik denk, oh, is wel leuk. Want dan weet ik, dan doe ik het toch niet aan. Dus als ik iets koop, dan heb ik er wel goed over nagedacht. En dan vind ik het zelf echt heel mooi. En dan heb ik het ook lang. En dan, dan is het ook... dat ik denk, ja, leuk als ik het aan heb.
Maar heb je nooit gedacht of gedaan... even een normale buiten de paarden kledinglijn... wat niks met paarden te maken had, jou?
Nee, want ik heb wel gezien met de paardenlijn... dat is echt super ingewikkeld. En met zoveel concurrentie. En hoe ga jij eruit springen? Het is best complex een kledinglijn opzetten. En ik denk ook wel dat ik in die zin realistisch genoeg ben... Dat is ook niet mijn doel om naast de paardensport iets anders, helemaal anders op te gaan zetten.
En ik noemde in de intro Addy of Anki. Want jij hebt ook wel eens vaker Addy aan, toch?
Ja, Addy, Monique Collignon. Die, dat zijn ontwerpers waarvan ik denk, als ik dan gala of dat soort dingen. Dat je ook weer ergens gaat kijken, wat hebben hun, wat kan ik aan, wat staat me goed. En Addy is een super aardige man altijd, ik kom daar graag. Monique Collignon is een vriendin van mij geworden, ook een paardenmeisje. Dus en dan, als je dan allebei iets met de kledinglijn doet, dan ga je ook wel de zakelijke dingen met elkaar doornemen. Dus ik heb met Monique Collignon ook nog een aantal andere dingen gedaan. Hartstikke leuk. En zij heeft wel ooit een slipjas voor mij ontworpen gehad.
Oh ja?
Ja, echt jaren geleden. Heel mooi. Donkerbruin, echt heel mooi. Maar goed, die heb ik wel aangehad, maar ook niet, daarna niet mega veel. Maar we hebben wel wat dingen zo bedacht altijd.
En hebben die nooit iets... geïnspireerd wat jij weer in jouw eigen kledinglijnen kon doen?
Je hebt natuurlijk wel dingen waar je het samen over hebt. Maar vaak is wat functioneel is toch anders dan een gala. Hè?
Ja.
Of een, dus je paardrijkleding zit toch wel meer aan de casual kant als aan de mooie, of aan de mooie kant, zeg ik misschien niet goed, aan de nettere kant.
Ja, deze ook. Maar ik denk, misschien hebben die iets... weet ik veel, dat je iets hebt gezien van een kleur of een stof of een dingetje... dat je dacht, oh, dat is gaaf, dat kan ik weer ergens doorvoeren.
Ja, maar dat is eigenlijk altijd wel zo.
Ja.
Dat je om je heen blijft kijken naar andere mensen... en naar andere moorden blijft kijken. Voor
ja, maar
wat je
niet
wel,
iedereen
niet
komt
wil.
Bij Addy en bij Monique Collignon natuurlijk.
Nee, maar er zijn daar ook niet zo heel veel dingen die je mee kunt nemen.
Nee, geen lange slepen.
Nee,
wat raad.
Keepjes.
Ja. Als je... wij zijn net ook, hè, er is een hoop concurrentie nu tegenwoordig. Heel veel nieuwe merken gekomen die ook van alles doen met techniek en met alle kleuren en weet ik het allemaal. Welke ontwikkeling zie jij in de collecties van Anki nu ten opzichte van vroeger?
Ja, kijk, je collectie verandert natuurlijk. Maar dat komt ook omdat het modebeeld steeds verandert. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, de concurrentie is er meer. Dus je moet ook wel goed op blijven letten wat je doet. Daar heb ik al een paar keer gezegd, voor mijn gevoel moet je echt gewoon goede kwaliteit blijven leveren. Om te kunnen blijven verkopen. Dat mensen denken, ah, die jas die zit lekker en die dat vind ik fijn. Ik ga nog een keer een Anki-jas kopen. Of ja. Nou een vest of een trui, colletjes. We zien in de kledinglijn ook echt wel een aantal dingen die steeds terugkomen, die goed lopen. Dus bijvoorbeeld die colletjes en met die ritsen, dat loopt eigenlijk altijd goed. Je hebt bepaalde shirts in de zomer, waarvan je weet, dat is een basisding, dat loopt altijd goed. En die dingen, ja, die moet je erin houden. En daarnaast moet je blijven denken van, goh, wat kunnen we veranderen? Waar kunnen we iets nieuws bedenken? Je probeert toch steeds wel te blijven denken waar je voor kunt blijven. Maar dat, ja, ik vind dat in deze tijd wel echt lastiger als voorheen. Omdat er zoveel is. Er is zoveel concurrentie. Zoveel dat je soms door de boom het bos moeilijk ziet, denk ik.
Ja. En nou ja, jij bent natuurlijk vroeger... Was echt alles om het merk wat jij bedacht. Jouw ideeën. Nou, wat je zei, daar zijn andere mensen bijgekomen. Commerciëler geworden. Een hoop veranderd. Hoe kijk jij nu zelf tegen het merk aan? En zie jij de toekomst voor je?
Ja, ik denk, ja, ik ben nog steeds heel blij met het merk. Dus dat is ook de reden dat ik het nog altijd draag. Ik denk wel dat het moeilijker is nu. Omdat er inderdaad zoveel merken bijkomen steeds en zich ontwikkelen. Aan de andere kant vind ik het ook wel mooi om te zien dat wij er al zo lang staan. En dat je ook sommige merken ziet komen die het gewoon niet volhouden. Je hebt altijd merken die op dat moment meer in zijn en andere merken die een beetje meer uit zijn. Dus je moet wel blijven ontwikkelen. En ik denk ook wel dat we in die zin wel op de goede weg blijven zitten. Dat je, kijk, en dan het ene seizoen loopt natuurlijk toch een keer beter dan het andere. Maar als jij denkt dat het goed is, denk wel altijd dat je moet blijven denken, oké, het is oké, maar wat kunnen we beter doen? En als je daaraan blijft denken, dan kun je ook blijven verbeteren. En dat is wel een belangrijke stap.
Ja, tuurlijk. Nou ja, Anki, ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd.
Graag gedaan.
En ik vind het leuk om veel meer te horen over hoe eigenlijk dit allemaal is ontstaan. Want ik heb zelf ook altijd gehad en nog steeds inderdaad die Anki-kleding. Als mensen meer informatie willen over Anki ATC, dan hoef ik jou zeker niet te vragen.
Nee, beter mij niet bellen. Ik ben heel druk.
Ik weet het. Je kan op Instagram alles terugvinden op anki.atc of op de website anki-atc.com. Daar zijn alle collecties te vinden en alle informatie. En jij blijft er voorlopig nog 25 jaar bij betrokken.
Nou, ik weet niet, 25 jaar is wel heel ver weg, hè? Ik weet niet of het dan nog hot en up-to-date gaat zijn met
Tuurlijk,
mij erbij.
Dan ben jij hartstikke hot en up-to-date. Heb jij nog een leuke kledingtip voor mensen die luisteren?
Een leuke kledingtip? Ja, nou ja, ik vind wel. Ik ben echt tegen mensen die denken dat als ze even gaan rijden, dat je er dan niet mooi uit hoeft te zien. Ik vind wel echt, als je gaat, ja, dan vind ik gewoon dat ze ook op het moment dat je voor jezelf er leuk uit kunt zien als je met je paard bezig zijn.
Ja.
Bent. Niet zijn, bent. En dus mijn tip is, doe gewoon altijd iets leuks aan. Ook als je gaat paardrijden. En dat kan zowel mooi als comfortabel zijn. Als er Anki op staat, heb je daar allebei in.
Nou, supergoed. Hey Anki, dank je wel voor je tijd. En gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan.
Dank je.
En bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. We could be here.
Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week! We could be here.